Gemeente namens de kerkenraad deel ik u nog mee dat er na deze dienst koffie drinken is. Verheft u uw harten tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen van Psalm 65, de versen 1 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Wij doen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat vanmorgen met de woorden van de belijdenis van Nicea, waarna we zingen vers 6 van Psalm 65. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. zevende vers van deze psalm begint over de Godsrivier. En daar gaan we van lezen in Ezechiël 47, de versen 1 tot en met 12. En daarna lezen we ook nog enkele versen uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 22, de versen 1 tot en met 7. Eerst dus open Ezechiël 47, 1 tot en met 12. Daarna bracht hij mij weer tot de deur van het huis, en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten, want het voorste deel van het huis was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis. En met dat huis wordt hier bedoeld de nieuwe tempel, waarover Ezechiël een visioen krijgt als hij in Babel is met de ballingen, van het zuiden van het altaar. Dus de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort van de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de enkelen. Toen mat hij nog 1000 ellen en hij deed mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan, want de wateren waren hoge wateren waar men door zwemmen moest. Een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zeide tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot aan de oever van de beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en van gene zijde. Toen zeide hij tot mij, deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen één van de twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn en ze zullen gezond worden. En het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi tot aan Egeleim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding van de netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. En dan nog enkele versen uit Openbaring 22, 1 tot en met 7. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars, nog licht der zon van nood hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij: deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Tot zover, laten we samen bidden om de zegen van de Heere. Almachtige Heere, die hemel en aarde gemaakt hebt en die het werk van uw handen draagt, in stand houdt en nog verzorgt, die de mensheid die zich van u afgekeerd heeft nog verdraagt in uw grote langmoedigheid, die het zo gemaakt hebt dat we ook op deze maandagmorgen, deze tweede Pinksterdag, als gemeente nogmaals mogen bijeen zijn. Dat was toch ook het verlangen van uw discipel, Heer Jezus, zo kort na uw hemelvaart, en de anderen om hen heen, eendrachtig bijeen, verwachtende de vervulling van wat u beloofd had, de trooster die komen zou, de kracht uit de hoge, om in alle zwakheid te hulp te komen, om in alle droefheid te vertroosten en om in alle verwarring te leiden in de waarheid. O Heere, wat hebben wij dat nodig? En dat wilt u ook geven op het gebed. Uw Heilige Geest, die helper in alle noden. O Heere, vervul ons met uw geest om uw woord te verstaan. De profeten hebben toch ook door uw geest geleid, gesproken, geschreven. Die geest, ja, u, o Heilige Geest, hebt gezorgd dat de schriften ook aan ons bekend geworden zijn. In een lange weg van vele eeuwen. En nog mag uw woord onder ons zijn, waar zoveel duisternis heerst ook onder ons, in ons land, onder ons volk. Waar zoveel licht in het verleden geschenen heeft, waar u zo krachtig gewerkt hebt en zoveel getrokken hebt uit de voorgeslachten, uit de duisternis van het heidendom, en gebracht in uw heerlijk koninkrijk, waar het licht is en waar het leven is en waar de blijdschap gesmaakt wordt in u. O Heere, kom ook ons te hulp. We zijn verlegen om uw leiding. Heere, geef dat op en onder de kansel. Geef dat bij een ieder ouder en jongere. Het werd toch Pinksteren voor oud en jong. Zonder onderscheid. Heere, bedeel ons met uw geest. Dat die in ons woont. En in ons werkt, die ontdekt aan wie we zijn voor u, die plaats maakt voor u, Heere Jezus Christus, en uw zaligmakend werk, die alles uit hem neemt om het ons te schenken. Heere, wilt u dat hier doen, wilt u dat ook thuis doen, of waar dan ook deze en gene van de gemeente verblijft. U bent ook niet aan deze plaats gebonden, wilt u overal uw woord laten horen. Ja, geef, Heere, dat dat getuigenis van de Heer Jezus Christus, dat dat alom verkondigd wordt. Zegent u de prediking van uw woord. Zegent u het getuigenis in het werk van evangelisatie en zending, dichtbij en ver weg. Het is overal zo nodig. Heere, doe nog grote dingen. Verblijd ons nog door uw wonderen werken van de bekering tot u onder uw bondsvolk Israël. Wilt u de ogen openen en de harten verbreken om hun Messias te mogen kennen en te mogen dienen en voor hem te buigen. Heere, de geschriften, die spreken toch zo rijk van hem. Heere, geef dat de christenheid ook eensgezind mag zijn in het dienen van u. Dat er liefde woont en vrede. En dat zo ook dat volk dat uw naam draagt jaloers gemaakt wordt. Maar ook zoveel anderen om ons heen. Die niet weten waar ze heen gaan. Die geen levensbestemming hebben. Die de weg niet kennen. Die de waarheid missen. Die in het duister tasten. Wier leven zo leeg is. O Heere, laat het toch volstromen van uw genade. U bent toch diezelfde God die 2000 jaar geleden in Jeruzalem dat wonder deed. Dat duizenden harde harten op slag verbrijzeld werden. En dat het er al heel spoedig nog veel meer werden. Heere, wilt dat ook nu doen. Een opwekking bewerken. Als er zoveel dorre doodsbeenderen zijn, zoals ook Ezechiël dat visioen ontving. En die schokkende toestand, ja, van uw volk onder ogen kreeg. Maar Heere, u hoeft maar te blazen. En door uw geest te werken. U hoeft maar een wenk te geven. Een woord te spreken. En op te staan. En alles verandert. Zo wonderlijk als we het ook onlangs in het rijk van de natuur hebben gezien. Dat alles weer uitliep en kleur kreeg en tot bloei kwam. Wij bidden u, Heere. U bent de God van alle genade en barmhartigheid. O, blaas ook met uw geest in ons midden. Op deze plaats. En ga niemand voorbij, Heere. Want gij wilt het toch ook persoonlijk schenken. We hebben het allemaal zo nodig. Heere, help ons in het verkondigen van uw woord. En wilt u de zegen daarover gebieden. We bidden u, Heere, dat u de boze wilt weren uit ons midden. Die toch slechte dagen heeft. Zoveel te meer als uw naam, Heere Jezus, alom verkondigd wordt, beleden en bezongen en aanbeden. Wil zijn rijk te niet doen. En uw rijk laten komen, waarvan we beleden hebben, dat het geen einde zal hebben. Waar alle andere rijken die zich verheffen en elkaar bestrijden tot en met in onze dagen eenmaal voorbij gaan. Maar uw vrederijk tot in alle eeuwigheid zal bestaan. O Heere, doe dat verwachten. En doe dat zoeken. Ja, doe dat ook zien. En de voortekenen daarvan opmerken. Om moed te vatten. Om aangespoord te worden. Dat rijk te mogen beërven. En de koning, uw Heer Jezus Christus, gewillig te dienen en met vreugde. We smeken het u uit genade, want we hebben er geen recht op. En we zijn niets beter dan wie dan ook. Doe het, Heere, naar uw eigen woord en belofte, om Jezus wil. Amen. De tekst vindt u in met name 3 versen uit dit gedeelte dat we uit Ezechiël 47 hebben gelezen. En wel de versen 1, 8 en 12. Ezechiël 47, 1, 8 en 12. Daarna bracht hij mij weer tot de deur van het huis en zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten, en de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. En dan het 8e vers. Toen zeide hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. En het 12e. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijzen, en zijn blad tot heling. Tot zover de tekst. U hebt nu gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De Heere zegene u en uw gaven. En we gaan zingen van Psalm 46. Versen 1, 2 en 6. 46, 1, 2 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij worden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en in gevaar. 46, 1, 2 en 6. Psalm 36, vers 3. Bij u, Heer, is de levensbron. Geliefde gemeente, geen water, dat betekent geen leven. Nu kennen wij hier in ons waterland niet echt, ja, gebrek aan water. Wij kennen wel droge tijden, maar sterven van dorst, ja, dat is voor ons vreemd. Maar in de Bijbel, ja, daar speelt toch steeds water een heel belangrijke rol. We komen dat al tegen aan het begin, in Genesis, als ons verteld wordt hoe God alles schiep. En hoe daar in het paradijs een rivier stroomde, die de hof bevloeide, de hof van Eden. Een rivier die zich in vier stromen vertakte. En, we lazen zojuist in het laatste Bijbelhoofdstuk, ook over een rivier. Een zuivere rivier. Van het water des levens. En in het midden van de Bijbel, daar spreekt de Heer Jezus: het water dat ik hem geven zal, dat zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Dat zei Jezus tot die Samaritaanse vrouw. En ook zei hij: en die in mij gelooft, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. Water, dat is leven. Tijdelijk, lichamelijk, maar ook overdrachtelijk, geestelijk. En de Heer Jezus gebruikt dus het beeld van het water voor het leven uit hem. En met hem. En zo wijst ook het water dat de profeet Ezechiël in een visioen uit de nieuwe tempel zag stromen. Dat wijst op een groot en heerlijk werk van de Heere dat hij zal gaan doen. Het is water, om zo te zeggen, met een belofte. Dat kun je eigenlijk ook wel zeggen, gemeente, jongens en meisjes, van de doop. Van het doopwater. Water met een belofte. Water dat grote verwachting wekt. Water dat wonderen doet. Nieuw leven schept. Ezechiël ziet iets heel bijzonders. Water dat uit de tempel stroomt. Dat is een belofte van leven. Van het leven dat de Heilige Geest verwerkt. En dat op zo'n bijzondere wijze ook gebeurd is op die Pinksterdag in Jeruzalem. Waar hij werd uitgestort, staat er. Overvloedig. Het zijn ook de zeven geesten van God. Dat is de volheid van de Heilige Geest. Die voor de troon van God zijn. Het is die geest van wie we hebben beleden zojuist, die Heere is. Het is de geest van de Vader en van de Zoon. Die één is met de Vader en de Zoon. Het is die geest die Heere is en die levend maakt. Wij verkondigen nu het water uit het heiligdom. En we staan stil bij de bron. In vers 1 en vers 12 vinden we dat. De bron, de bedding, vers 8. En de kracht, vers 12. De bron, de bedding en de kracht van het water uit het heiligdom. De profeet Ezechiël is met de Judese ballingen in Babel. Hij is daar al zo'n 25 jaar. Ja, in de vreemde. En dan krijgt hij daar een gezicht of een visioen van de nieuwe tempel in Jeruzalem. Immers, de stad en de tempel, die liggen al zo'n 14 jaar in puin. Het is met het volk van God dus treurig gesteld. Het is echt hopeloos. Ja, het zou hopeloos zijn als de Heere voorts zich niet meer zou laten horen. Dat is het ergste. Wanneer de hemel van koper is, wanneer de Heere zwijgt. En daarom is er hoop voor de ballingen. Zoals er ook nu nog hoop is voor ons volk. Nu er nog op heel wat plaatsen, ook met deze Pinksterdagen, het evangelie verkondigd wordt. Zo is er ook hoop voor die ballingen. Zo is er ook nu hoop voor de kerk. En is er nog hoop voor de wereld. Als de Heere nog spreekt. Ja, zo kun je dat zeggen. En zolang de Heere zich nog laat horen, is er hoop. Dat is een bewijs dat de Heere nog bemoeienis met ons heeft. Nog afgezien van hoeveel of hoe weinigen naar dat woord willen luisteren. En dan krijgt de profeet in dat visioen de nieuwe tempel te zien. Het moet een hele bijzondere gebeurtenis voor Ezechiël zijn geweest. En dat was het werk van de Heilige Geest, zoals het ook de Heilige Geest is, zegt de Bijbel, die de Bijbelschrijvers heeft aangedreven en heeft verlicht en geleid en de woorden gegeven heeft in de mond om te spreken, maar ook om ze vast te leggen, te beschrijven, hè, zodat ze ook nu nog na zoveel eeuwen voor ons liggen. En dan is het heel bijzonder dat Ezechiël tot in de details toe ziet hoe die nieuwe tempel eruit zal gaan zien. En dan ziet hij ook dat de heerlijkheid van de Heere die nieuwe tempel vervult. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet om dat gebouw van hout en steen en goud. Maar het gaat ook in het heiligdom, ook in het Oude Testament, uiteindelijk om de Heere die daar wil wonen te midden van zijn volk. En dat moet toch wel ook bemoedigend zijn geweest voor de profeet, om dat in die ellendige toestand daar in de vreemde mee te maken. En dan ziet Ezechiël bij al het mooie van die nieuwe tempel die er komen zal, dan ziet hij nog iets heel bijzonders. Dat al zijn aandacht trekt. En dat hij ook heel uitvoerig beschrijft. Heel wonderlijk. Daar kan een mens met zijn verstand niet bij. Trouwens, dat geldt van alles wat wij op het Pinksterfeest gedenken. De uitstorting van de Heilige Geest, zoals het daar en toen in Jeruzalem plaatsvond en wat dat allemaal teweeg gebracht heeft. Ezechiël kan het ook niet begrijpen. Het is opmerkelijk dat deze profeet telkens het hele boek door wordt aangesproken door de Heere met de naam mensenkind. Dat is letterlijk kind van Adam. Hij is een mens als wij. Ook Ezechiël kan er niet bij. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Dat wil de Heere laten zien. En dat doet hij met dit nieuwe tempelvisioen. Dat hij God is, dat hij heilig is, dat hij heerlijk is en dat hij wonderlijk werkt. Dat hij het is die, waar de dood heerst, het leven schenkt en werkt. Waar geen enkele verwachting is dat hij weer perspectief geeft. Want ballingschap, gemeente, we zeggen dat zomaar even. Juda was in ballingschap al zoveel jaren. Ballingschap voor de kerk. Dat is afschuwelijk. Dat betekent eigenlijk, het is afgelopen met de kerk. Het is over en uit. Dan denk ik aan wat vorig jaar in de zomer aan het einde van de synodebijeenkomst. Ja, toen dat allemaal vastliep, muurvastliep. Wat er toen gezegd is over onze kerken. Het verband van onze kerken. We zijn failliet. We staan in brand. Gemeente, wat zo veelbelovend is begonnen bij de Sinaï. Met die tabernakel die in opdracht van de Heere via Mozes in de woestijn gebouwd is. En later de tempel in Jeruzalem. Die prachtige tempel van Salomo, die wereldberoemd was. Indrukwekkend. Het is allemaal op niets uitgelopen. En wat ziet Ezechiël dan gebeuren? Als hij bij de deur staat van de tempel in een visioen dan. Dan stroomt daar water uit van onder de dorpel aan de oostkant. Dat wijst dus op een bron, een waterbron in de tempel. Nu weten we, het andere gedeelte van de schrift, dat Jeruzalem ook vijvers kende. Aan de schaapspoort was bijvoorbeeld dat badwater Bethesda. Hè, waar zieken genezing in konden vinden, Johannes 5. En ook bij het tempelcomplex waren heilige wateren. En daarop zal Jesaja doelen als hij zegt, gij zult water scheppen met vreugde. Uit de bronnen des heils, Jesaja 12. We kunnen ook lezen in het Oude Testament dat koning Hiskia een gang heeft laten graven vanaf het oosten van de stad naar het zuidwesten, om in tijden van oorlog en van belegering door de vijand van water verzekerd te zijn. Want als je langere tijd geen water hebt, dan moet je sterven. Daardoor stroomde water uit het Kidrondal naar de stad. Het was een heel bijzonder knap stuk werk wat toen is verricht. Maar nu ziet de profeet een wonder dat alles nog verder boven gaat. Een bron die ontspringt daarboven op de berg, de tempelberg. Ja, in de tempel zelf, waarvan het water naar buiten stroomt. En de profeet, hij beschrijft het heel uitvoerig en nauwkeurig. De locatie aan de oostkant, uit het voorste deel van de tempel, kwam het water tevoorschijn aan de rechterkant van het huis. En aan de zuidkant, op de plek van het altaar, daar stroomde het weg. Dat wil zeggen, dat die plaats waar hij dat water zag uit de tempel komen, dat water alles te maken heeft met het centrum van de tempel. Het altaar. Het allerheiligste van de tempel. Het altaar waarop de offers werden gebracht. Die nodig waren tot verzoening van de zonde van het volk. Want alleen maar dankzij dat altaar en dat offer dat daar steeds brandde, kon en wilde de Heere zo dicht bij zijn zondige volk verkeren. Dat betekent dus dat dat water dat Ezechiël daar ziet stromen uit de tempel, dat alles te maken heeft met de Heere zelf. De Heere die in de tempel wilde wonen. En die dankzij dat offer ook dicht bij zijn volk wilde zijn. In één woord, dat water wijst op Gods genade. Genade om te redden. Dat de Heere gewillig is om te helpen. Waar de toestand hopeloos en uitzichtloos is. En dat de Heere dat doet op een manier die je nooit zou kunnen bedenken. En op een plaats waar je het nooit zou verwachten. Stromen water uit de tempel, uit de woning, ja eigenlijk uit de troon van God. Hè? Want de tempel was Gods troon onder Israël op aarde. Er was dus eigenlijk een verbinding tussen de hemeltroon en de aardse troon van God. Het heiligdom, het heilige der heiligen, hè, waar de ark stond. Een waterbron, op zich al heel bijzonder, op een droge plaats, op een hoge plek, uit een rots waarop de tempel gebouwd is. Dat herinnert ons ook aan wat eeuwen eerder al gebeurde, toen het volk nog door de woestijn trok, van Egypte naar Kanaan. En onderweg, het gebeurde dat er geen water was. En dat de nood steeg. En dat de dood dreigde. Het volk had geen water. Geen water, dat is zeker in zo'n omgeving. Dat is geen leven. Dat hou je niet lang vol. Dat hou je nauwelijks een dag vol. Het volk dreigde om te komen van dorst. En toen kwam er water uit de rots. En ze kregen allemaal te drinken. En ze konden hun reis vervolgen. Het staat er nog eens een keer voor alle duidelijkheid in vers 12. Zijn wateren vlieten uit het heiligdom. Dat wordt dus nog eens onderstreept. Uit het heiligdom. En deze wateren laten aan de oever van de beek ook veel vruchtbomen groeien, want ze stromen uit het heiligdom. De bron van het water, dat leven is, ligt in God. Waar hij bij zijn volk wil wonen, bij de ark, bij het altaar, waar de offers branden, waar God zijn genade toont en zijn vrede schenkt. Zoals John Bunyan dat zo treffend heeft verwoord in een van zijn boeken. Het is de titel van dat boekje. Gods over Gods genade. Overvloeiende. Voor de grootste van de zondaar. Waarin hij de weg van de Heere in zijn leven beschrijft. Een uitdrukking waaruit ook verwondering blijkt. Verbazing. Maar grote blijdschap. En verwachting. Want hier zijn de ballingen, gemeente, die om hun eigen schuld in de ellende zitten, op de puinhopen. En de kerk is bijna doodgebloed. Uit zoveel wonden door haar vele zonden. En dan is het de tijd voor de Heere om op te staan. Als niemand het meer weet, ook de profeet niet, hoe het verder moet, dan is het de tijd van de Heere dat hij werken, dat hij ingrijpen zal. En dat de Heere, hoe vaak heeft de Heere dat niet in de geschiedenis van Israël gedaan? We kunnen dat dikwijls in het Oude Testament lezen, dat de Heere opstaat en dat hij een teken geeft. Dat hij een wonder werkt. En dat hij daarmee zegt, ik wil niet dat mijn volk ten onder gaat. Want daar is ook mijn heilige naam mee gemoeid. Ook al heeft dat volk het dubbel en dwars verdiend. Maar ik wil dat ze behouden worden. Ik wil dat ze leven. Het staat ook heel nadrukkelijk in deze profetie. In hoofdstuk 33, het 11e vers. Daar zegt de Heere tegen Ezechiël, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, die er dus zelf om gevraagd heeft. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. De bron, dan de bedding. Het is zeer verrassend hoe dit water uit de tempel komend zijn weg zoekt. Eerst ziet Ezechiël het aan de oostkant van de tempel omhoog komen. En even later ziet hij het aan de zuidkant naar beneden stromen. Dus in zuidoostelijke richting. En dat is via het dorre Judese bergland naar de Dode Zee, de Zoutzee. Heel bijzonder, gemeente. In vers 8 staat dat de wateren uitvloeien. Ja, dat is niet even, daar weten eigenlijk ook de meeste uitleggers niet echt goed een oplossing voor of een verklaring voor. Wij lezen in vers 8 dat de wateren uitvloeien naar het voorste Galilea. Nou, dat kan dus niet het ons bekende noordelijke Galilea zijn. He, waar de Heer Jezus ook verkeerde en vele wonderen deed. En waar de discipelen ook vandaan kwamen. De vertaling is dan ook niet helemaal zeker. In het Hebreeuws staat er Galilea. Misschien bestond er toen ten zuidoosten van Jeruzalem een gebied, een streek die deze naam droeg. Het tempelwater, daar gaat het vooral om. Het tempelwater stroomt richting het zuidoosten. Richting de Dode Zee. Dat is duidelijk. Dat water zoekt dus een heel eigen bedding. Het baant zich een weg door een woest gebied om uiteindelijk in de Dode Zee uit te monden. Dat stromende water gaat naar beneden door een zeer dorre streek. En het is als een snel, dat is ook weer heel bijzonder, hè, want dat water gaat naar beneden, maar die man die dat water meet, de hoogte van het water, die ontdekt dat het steeds dieper wordt. Er zit een man met een meetsnoer, hij meet steeds 1000 ellen, dat is ongeveer 500 meter... En na dat 3 keer te hebben gedaan, ja, dan kan de profeet er ook niet meer staan. Zo diep was het al geworden. Dus dat tempelwater dat uit de tempel stroomt richting de Dode Zee, dat is als een snel stijgende rivier, die zich met steeds grotere krachten wegbaant naar de diepte, naar het zuiden. Let op die weg, door een dorre streek naar de Dode Zee. Door een dorre streek waar niets groeit naar de Dode Zee. Waar niets leven kan. Gemeente, Gods genade is wonderlijk. Is zo groot en rijk en diep en hoog. En wanneer die genade je deel wordt, en dat is ook op het Pinksterfeest gebeurd met velen, en dat doet de Heer vervolgens ook nog aan zoveel anderen. Hij doet het tot op de dag van vandaag. Hij doet het tot de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De genade van God is zo wonderlijk, zo rijk. Ja, in de kortste tijd ga je er helemaal in onder. De genade van God is zeer bijzonder. Je kunt er niet zomaar wat in spelen. Of in baden. Wie de weg van Gods genade mag gaan door de geest der genade. Hè, zo noemt de profeet Zacharias de Heilige Geest. De geest der genade. Wie zijn heil van de Heere verwacht en bij de Heere zoekt. De heilige en genadige God, die wordt als het ware door de genade van God overspoeld. En die kan niet meer blijven staan op zijn eigen benen en voeten. Die kan zijn eigen weg niet meer blijven gaan. Die genade die neemt je mee als het ware. In die stroom. Die genade wordt je te sterk en wordt onweerstaanbaar. En dan gebeuren er grote wonderen. Als de Heere ingrijpt en genade schenkt. Als de Heere zijn geest uitstort op alle vlees. En als Ezechiël dan via de oever van de beek teruggaat, dan ziet hij zeer veel geboomte aan de beide oevers. Weer zo bijzonder. In de kortste tijd is dat allemaal opgeschoten. In vers 12 lezen we dat deze bomen vruchtbomen zijn. Van allerlei soorten. En dat de bladeren er niet afvallen. En dat ze elke maand weer nieuwe vruchten geven. Al stromend en stijgend brengt het leven voort. En zo tovert dat water die dorre streek om in een vruchtbaar land. En dat is ook een profetie van de Heere die in vervulling gaat. Hè? Dat de woestijn zal bloeien als een roos. Zoals je dat ook als je daar bent in dat Judese bergland. En dan zie je daar ook op sommige plaatsen waar je het nooit zou verwachten. Dan zie je daar allerlei bomen groeien. Het is zelfs zo, gemeente, dat aan de oever van de Zuidzee, hè, waarvan de waterspiegel ook met de tijd lager wordt, en daar dus een grotere kuststrook is, maar waar alles toch eigenlijk al van eeuwen helemaal zout is en dood is, dat er nu ook plantages zijn waar je bananen kunt zien groeien. Daar gebeuren bijzondere dingen. Ja, naar de Dode Zee. Dat water van die tempelrivier komt tenslotte dus uit in de Dode Zee. Dat moet u ook vasthouden. Het ontspringt in de tempel in Jeruzalem, bij het altaar, en het mondt uit in de Dode Zee. En die plaats, de Dode Zee, is in dit visioen zeker een beeld voor ons, mensen, in onze diepe armoede en ellende. En zoals de Babylonische ballingen er ook aan toe waren, die helemaal geen hoop hadden, die geen moed meer hadden, geen zicht meer, geen leven meer. De dood was in de pot. Dood in de zonden en in de misdaden, zegt de apostel. Dat is niet maar een beetje ziek en een beetje zwak. Nee, dood. Zo staan wij er voor bij God. En dat wordt ook na ontvangen genade geleerd. En dat is ook het geval, zeg maar, bij een apostel Paulus. He, die dan met zoveel genade ontvangen toch op een zeker moment verzucht. Ik ellendig mens. Ik doe maar steeds niet wat ik toch door genade wil doen. En ik doe nog steeds wat ik ook door genade niet meer wil. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? De Dode Zee. Dat is het dieptepunt, dat is ook wel het diepste punt. En het tekent onze val in de zonde, waardoor we midden in de dood liggen. En waaruit zoveel psalmdichters hebben geroepen. Uit de diepte van ellende roep ik tot u. En mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En David, deze ellendige, riep. Is er erkenning, gemeente, met deze toestand? Anders gezegd, met de woorden van onze Heidelberger in de eerste zondag, weet u ook hoe groot uw zonde en ellende zaai. Want dat is nodig om werkelijk de enige troost te kennen in leven en sterven. Dat je ontdekt en dat je ook erkent dat er in jezelf, dat is in je vlees, je natuurlijke bestaan, geen goed woont. Dat is niet maar dat je wat zwak bent, wat ziekelijk bent, geen gebrekkig bent. Dood, zegt de schrift. Zo diep gevallen, zo diep als het de Dode Zee is. 400 meter diep. En dan ligt de zeespiegel van de Dode Zee ook nog eens een kleine 400 meter onder de zeespiegel, zeg maar, van de Middellandse Zee. En daar stroomt nu dat water, dat tempelwater, naartoe. Als een aanzwellende, al dieper wordende rivier. En dan gebeurt het wonder. Want de zee kan zo diep niet zijn. En zo zout niet zijn. En zo dood niet zijn. Of dat tempelwater, die Godsrivier, krijgt daar de overhand. Wat zout is, wordt zoet. En wat dood is, gaat leven. En dat is nu wat de Pinkstergeest bewerkt. En wat hij nog steeds doet, gemeente. Kan doen en ook wil doen en zal doen. De bron, de bedding, tenslotte de kracht. Als dan het heilig water zich met dat zilte, zoute water van de Dode Zee vermengt. Als zoveel water van de beste kwaliteit uit de tempel stroomt, water bij God vandaan, dan wordt het in de Dode Zee een en al leven. Dat levende water heeft ongekende kracht. En wat dood is, wordt levend. Die Heere is, zo beleden we van de Heilige Geest, en levend maakt. In alle variëteiten, kleine diertjes, grote vissen zwemmen daar in de Dode Zee. En dan moeten we erop letten dat er in vers 9 tot 3 maal toe wordt gezegd, dit komt door dat binnenstromende water van die tempelrivier. Let erop, daar ligt het geheim. Dat stromende water uit het heiligdom heeft levendmakende kracht. En gemeente, dan worden we hier in dit visioen erbij bepaald hoe ongekend groot de kracht is van de Heilige Geest, wanneer Hij werkt. En daarom heeft de Heer Jezus ook gezegd, heel nadrukkelijk, wie de Vader bidt om de Heilige Geest, die zal hem gegeven worden. Want de Heilige Geest is de allernoodzakelijkste gave, alleronmisbaarste, tot redding, tot zaligheid. Om te geloven heb je de Heilige Geest nodig. Om te leven met de Heere naar zijn woord en wil heb je de Heilige Geest nodig. Denk eens aan wat David beleidt in Psalm 51, als hij zo diep gevallen is. Dan smeekt hij om de Heilige Geest, dat de Heere die geest niet van hem wijken zal, van hem weg zal nemen. Want dan verdwaal je. En aan de oever van dat stromende water uit de tempel, er gebeuren ook grote wonderen. Indrukwekkend. Er zullen vissers aan de oever staan. En dan denk je aan het meer van Galilea. Vissers aan de oever bezig met hun netten. Waar eigenlijk altijd alles doodstil was. Waar niets te halen was. Waar niets te beleven was. Waar niets te doen was. Daar is het nu een en al bedrijvigheid. Kale rotsklippen worden tuinen. Met vruchtbomen. Nou, Ezechiël weet niet wat hij ziet als hij teruggaat. Hoe totaal anders dan op zijn heenweg. Hij kan zijn ogen niet geloven. Dat water van de Zoutzee was echt dood. Het wordt vol leven. Maar ook de grond tussen Jeruzalem en de Zoutzee. Kale woestijn. Maar nu is het aan weerskanten van de rivier. Groen. En er groeien allerlei vruchten aan de bomen. En elke maand weer nieuwe vruchten. Een fruitteler zal dat aanspreken. Ja, een fruitteler moet altijd veel werk doen. Die is ook de hele winter in touw. Met snoeien bijvoorbeeld. En allerlei andere werkzaamheden. Het hele jaar door druk. Om eenmaal te oogsten. Maar hier is het elke maand opnieuw. Oogst. Het kan niet op. Gemeente, dit spreekt van het nieuwe paradijs. Het nieuwe Jeruzalem. Zoals Johannes op Patmos. Ja, ook in ballingschap eigenlijk. In de ellende. In de verdrukking. Ook dat visioen krijgt. We hebben ervan gelezen. In Openbaring 22. En de vruchten die daaraan groeien aan die bomen, die zijn ook eetbaar. Zijn vrucht zal zijn tot spijzen en zijn blad tot heling en genezing. Zelfs de bladeren van de bomen hebben waarde en genezende kracht. Het zijn dus snel groeiende bomen met een grote rijkdom en overvloed aan vruchten. Maar waar het om gaat is, het is alles te danken aan die wateren die uit de tempel stromen. Het wordt nog eens gezegd en overvloeden in vers 12. Die levendmakende en vruchtgevende waterstroom komt uit het heiligdom. Hier werkt de Heer. Het is zijn wonderen werk. Zijn genadewerk. Hij maakt door zijn geest wat dood is, levend. Gemeente, dit visioen verzekert ons. Van wie de Heere is, daar gaat het om. Dat we de Heere kennen. Wie Hij is en hoe Hij werkt. Zijn almacht. Hij is de levende God. Die door zijn geest levend maakt wat dood is. Zoet maakt wat zout is. En wat zuur is en wat bitter is. Die groen en geurig maakt wat dor en kaal is. Die overvloed geeft waar helemaal niets te zoeken is. Die werk geeft waar niets te doen is. Die oogst geeft waar niets gezaaid is. Die vrucht geeft waar niets geplant is. Die leven geeft en blijdschap en genezing. Waar eigenlijk helemaal geen verwachting is. Die heil schenkt waar helemaal niets verdiend is. Want dat is wel de toestand van de ballingen in Babel. En we kunnen onze situatie ernaast leggen. Het is eigenlijk treurig, hopeloos. Ten dode opgeschreven. Op sterven na dood. We lezen het gedurig. Leegloop van kerken. Afval. Lauwheid. Als je de cijfers van de jaarboeken eens even beziet. Zo weinig geestdrift. Zo weinig perspectief. Zo weinig werfkracht. Als je leest dat er soms ja, wel leden bij kunnen komen. Maar dan vaak toch uit andere kerken die overkomen. Maar een hoogst zelden komt het voor dat er mensen uit het niets, uit het ongeloof, bij de kerk zich voegen. En dat zou toch zo moeten zijn, zoals het bij die eerste gemeente na Pinksteren in Jeruzalem gebeurde. Een enorme werfkracht van die gemeente. Aangrijpend gemeente en schokkend. Als er een tanend, kwijnend geestig leven is. Niet een honger en een dorst naar God, naar de levende God. En niet een levende hoop is. En ook geen echte blijdschap is in de Here. Ja, daar kunnen we allerlei oorzaken voor zoeken. Maar de schuld ligt ten diepste toch bij onszelf. Dat we niet leven met de Here. Dat kan zo zijn dat je nog wel kerkelijk bent en ook ja, nog wel in zijn huis komt. Maar, ja, komt. Maar niet zoals David in Psalm 27 zegt. Dat hij wel altijd zou willen wonen in het huis van de Here. En dan zal hij zeker een prachtig paleis hebben bewoond. Maar het liefste was hij in het huis van God. Daar lag zijn hart. We weten van het offer dat we nodig hebben. En we horen er ook van, steeds weer opnieuw. Dat ene volkomen offer van de Heere Jezus. Maar heeft het werkelijk alle waarde voor ons gekregen? De hoogste waarde. Is het onmisbaar om getroost te zijn in leven en sterven? Wanneer we in de praktijk vaak niet zoveel anders zijn, denken en doen en spreken als andere mensen die geen hoop hebben. Wel het woord kennen, maar niet als een kracht van God tot zaligheid. De Heer Jezus heeft gezegd dat het koninkrijk der hemelen niet bestaat in woorden. En we kunnen wel zeggen, en dan denk ik ook allereerst aan mijzelf als prediker van het evangelie. Heere, Heere. We kunnen die naam Heere 1000 maal noemen. Maar het gaat om de vrucht. Het gaat de Heere om de daad. Om de praktijk van de godzaligheid. Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Meestal komt het door lauwheid en slapheid, halfslachtigheid, toegefelijkheid richting de wereld. Niet pal staan voor de waarheid van het woord van God en de wil van God. En dan staan we schuldig tegenover God. Dan is het dood door schuld. Of je nou een balling bent in Babel, toen. Of een verdeelde kerk, hier en nu. Maar in deze werkelijkheid gebeurt nu het wonder. Ezechiël ziet het visioen van het wassende en stromende water dat levend maakt en dat geneest en dat uit de tempel komt, bij God vandaan. Bij die God vandaan, die de levensbron is, van wie, door wie en tot wie alle leven is. En alle dingen zijn. Hoe troostend kreeg Johannes eeuwen later een nog heerlijke visioen van de Here. Een zuivere rivier van het water des levens. Klaar als kristal. En dan staat er ook, en dat sluit helemaal aan bij wat Ezechiël gezien heeft. Dan staat er in vers 1 van Openbaring 22, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. En hij zag ook de boom des levens daar middenin staan. Die boom des levens die eens midden in het paradijs stond. Maar waar wij aan voorbij zijn gegaan. Toen wij de dood hebben gekozen voor het leven. Deze boom, de boom des levens, die leeft van het water des levens, dat uit de troon van God en van het Lam komt. Het ware leven is uit God en in Christus, die gezegd heeft, ik geef u het levende water. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. En dat bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Het gaat om God te kennen en zijn genade. En Jezus Christus in wie het waarachtige en eeuwige leven is. Het zal in hem worden tot een fontein van water. Dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Als je werkelijk de Heere Jezus toebehoren mag, met hem verenigd, uit hem leven zult, dan wordt het een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En die in mij gelooft, stromen van het levende water zullen uit zijn buik vloeien. Gemeente, de Heere laat nog steeds het levende water stromen. Als zijn woord opengaat. En als hij door zijn geest daarmee werken wil. Want dat wil de Heer en zal de Heer doen. Als hij dat woord ook biddend om zijn geest leest en hoort. En dan ook aanneemt. Voor waarachtig houdt. Dat woord heeft grote kracht. Kracht tot bekering. Kracht tot redding. Kracht tot genezing. En om vruchtbaar te maken. Ook u en jou en mijn leven. Ja, om het eeuwige leven je te schenken. Hoe overvloedig, hoe krachtig. Stroomt nog die rivier van Gods genade. Ook naar u en naar jou. En baant die Godsrivier van het evangelie, van de genade van God, zich een weg door de wereld en door de eeuwen heen. En dringt ze ook door, laat het ook ons gebed zijn, tot de verste volkeren en tot de donkerste uithoeken, ook van u en jou en mijn hart en leven. Ja, tot de diepste krochten van de zonde, waar de dood heerst. Gemeente, het levende water stroomt nog steeds met grote kracht. Tot bekering. En tot genezing. Opdat u veel vrucht zult dragen. Brengt dan vruchten voort. Zo verkondigde Johannes de Doper als voorloper van de Heer Jezus. Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. Want het gaat de Heer, als hij komt, hoe spoedig zal dat kunnen zijn om de oogst, ook van u en jou en mijn leven, om de vrucht van zijn werk en van dat zaad wat hij ook op dit Pinksterfeest u tot driemaal toe gezaaid heeft in u en jouw hart. Vruchten, nooit uit jezelf, uit ons geen vrucht in der eeuwigheid, maar uit Christus. Door de Heilige Geest, uit enkel genade. Amen. zullen de Heere dank zeggen. Barmhartige Heere in de hemel, ons past u te herkennen met dankzegging voor dit samen zijn, al voor de derde keer op dit Pinksterfeest, bracht u ons onder uw woord en evangelie, op deze werkplaats van u de Heilige Geest, hier waar u, o Koning van uw kerk, Heere Jezus Christus, de wandelingen houdt, te midden van de kandelaren, en waar u uw woord laat uitgaan. Dat is het zwaard in uw mond. Het zwaard van de Heilige Geest. Uw woord dat kracht heeft tot zaligheid. Wonderenkracht. Nooit gedacht. De grootste vijanden worden vrienden. De allergoddeloosten worden gerechtvaardigd. De meest ver weggedwaalden worden gevonden en komen thuis. Verloren zonen keren terug. Heere, ontferm u over ons. Ontferm u over ons, volk, over de mensheid. In grote nood, onder zware schuld. In diepe duisternis, waar de dood zo machtig is. En lijkt te heersen. Maar u, Heere Jezus, hebt toch al die vijanden verslagen. De schuld der zonde verzoend en betaald. De macht van de dood teniet gedaan. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest ons oog op de zaligmaker, Jezus, gericht doen zijn. Heere, ga met ons van hier. Leid ons veilig en geef ons nog een goed samen zijn straks. En als we uiteen gaan, geleid ons en help en sterk ons in alles wat ons wacht in deze week, de komende dagen. Wees bijzonder met hen die het moeilijk hebben, die zorgen kennen, die alleen zijn, die bedroefd zijn, die beproefd worden, die een kruis dragen. Heere, ondersteun en sterk. Geef moed en troost en kracht. Geef uit die overvloed van uw genade. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. 147:3 is onze slotzang. Zeer groot is onze Heer vol krachten. Ontvangt u de zegen van de Heere en gaat u dan heen in vrede. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.